Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Nou, aflevering 5 alweer vandaag. En waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het hebben over wat is verdichting? Nou, dat is ook wel super interessant. Vorige keer wisten we eigenlijk nog helemaal niet wat we het over gingen hebben. Maar we hebben ons goed voorbereid. En Stefan die gaat als eerste wat vertellen.
Ja, ja, we hebben het daar volgens mij al eerder heel even over gehad, over verdichting. Ja, maar heel kort eventjes.
Ja, volgens mij in aflevering 2, ja. Toen we het hadden over de bodem, hebben we het aangestipt. En toen volgens mij een soort van de belofte gedaan dat we het er later nog eens over gingen hebben.
En het is zo'n belangrijk thema dat we daar gelijk nu na alle anekdotes en dingen over voedselbossen daar in aflevering 5 op terugkomen bij elkaar.
Ja, absoluut. Ja, dat is heel hard nodig, want dit komen we ontzettend veel tegen. Eigenlijk overal waar we komen. Als we het niet tegenkomen, is het eigenlijk even een juichmomentje. Maar de keren dat we het niet tegenkomen, die kan ik denk ik op één hand tellen.
Ja,
en dat
denk
is al
ook
veel.
Ja, ja.
Jij even weer terug naar het begin, want je wou iets vertellen van wat is überhaupt verdichting of wat is het niet? Wanneer is het niet verdicht?
Ja, precies. Ja. Dus om even uit te leggen wat verdichting is, beginnen we bij eigenlijk de ideaal situatie. Hè? Wanneer heb je het niet? Dus wanneer heb je een goede bodemstructuur? Nou, in een gezonde bodem heeft het bodemleven de bodemdeeltjes, hè, dus dan heb je het over de minerale delen en de organische stof, aan elkaar geplakt. Dus bacteriën maken microaggregaten, noemen ze dat. Schimmels, die pakken die microaggregaten samen in macroaggregaten en die aggregaten, dus vastgeklonterde bodemdeeltjes, vormen je bodem en die zorgen ervoor dat daar kan de lucht en het water, waar we het eerder over gehad hebben, kan daar tussen zitten. En als je dat hebt, dan heb je eigenlijk, wat we eerder benoemd hebben, het flatgebouw, waarin het bodemleven kan leven. Er is lucht, er is water, er is ruimte en ook het voordeel van bodemstructuur is, er is ruimte voor wortels. Dus dat is een goede bodemstructuur. En nou ja, wanneer is er dan sprake van verdichting? Eigenlijk als het flatgebouw platgedrukt is. Dus als de bodemdeeltjes op elkaar zijn geplet en de ruimte voor lucht en de ruimte voor water is er uitgeduwd, of althans grotendeels uitgeduwd. En dat wil dus ook zeggen, dat is vaak een laag, een verdichte laag noemen we het vaak. Zit in het bodemprofiel op een diepte van, nou, hij kan al op 5 centimeter zitten tot nou, meestal een centimeter of 60, 70. Komen we zo op waarom dat zo is. En die laag, daar zit dus weinig lucht en water in, maar laat het dus ook niet meer door. Of althans, zo goed als niet meer.
Nee, want als je het omdraait, je noemt een gezonde bodem. En ik heb altijd geleerd van de meest gezonde bodems op aarde zijn een aantal plekken. Oekraïne staat er natuurlijk nu onbekend. De graanschuur van Europa. Je hebt het westen van Amerika, de Great Plains. En eigenlijk komt al die bodemtypen overeen, dat het enorme, luchtige, rijke bodems zijn, waarbij je, bij wijze van spreken, tot je elleboog je hand gewoon in de grond kan steken en hem gewoon helemaal tot aan de grond, of tot je elleboog erin kan.
Ja. Ja.
Zo zacht eigenlijk, als een soort taart. Zonder, ja, ja. Dus dat je, waar wij soms in de moestuin amper een plantje kunnen graven met de handen, zijn die bodems zo mooi open, dat die wortels gewoon door kunnen blijven groeien, soms wel een paar meter diep.
Ja, absoluut.
Ja.
Ben je dat wel eens ergens in Nederland tegengekomen?
Nee, helaas niet, was nee. Het maar waar. Dus ja. Daar droom ik s'nachts van.
Ja, dit was een beetje vraag naar de bekende weg,
ja.
Denk ik.
Ja, maar ja, je weet het niet, hè? Je bent wel op heel veel plekken geweest, Martijn. Dus dat ik dacht, klopt, wie ja. Weet.
Nee, maar wat Stefan ook zei, en dat kan ik beamen, eigenlijk overal waar je komt, is er in mindere of meerdere mate sprake van verdichting. Zeker bij percelen die in het verleden gebruikt zijn, agrarisch. Het zij of daar vee heeft rondgelopen, het zij omdat daar grassen of gewassen hebben gestaan. En waar we natuurlijk ook regelmatig tegenkomen als mensen hobbyvee hebben gehad en bijvoorbeeld paarden of andere dieren. En zelfs tot kippen aan toe, want ik zeg altijd in cursussen ook, wat is de meest dode bodem bij jou in de achtertuin? Dus vaak als je een kippenren hebt en ja. De kippen lopen altijd op dezelfde plek. Dat is de knetterharde bodem die dan ook al heel oppervlakkig verdicht is.
Ja, ja. Ja. En dan hebben we eigenlijk al een makkelijk bruggetje naar ja, hoe ontstaat het dan? Want je noemt al een soort van de kenmerken.
Ja.
Maar wat gebeurt er eigenlijk als je bodem verdicht is? Hè? Dus hoe ontstaat dat door dit vee of door wat mensen daarop doen?
Ja, dat is afhankelijk natuurlijk van wat er gebeurt. Maar bijvoorbeeld als wij heel veel vee laten grazen, dan is het vaak te veel vee op te lang op dezelfde plek. Dat is in Nederland gewoon kenmerkend. Hè? Als je naar het wild kijkt, bijvoorbeeld Afrika, die hele trek van die dieren, en in Amerika had je het vroeger ook met de bizons en gelukkig ook weer nu, dan zie je dat die dieren over het land lopen. Die zijn heel zwaar en die komen met heel veel. Maar daarna is het een x aantal maanden tot zelfs een jaar of een paar jaar heeft de bodem weer tijd om te herstellen.
Ja, kortstondige belasting of kortstondige stress.
Exact, ja. En wat wij doen is continu stress. En dan kan je zelfs met hele lichte dieren als kippen ervoor zorgen dat het elke keer wordt aangestampt. En dan raakt het dus verdicht.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, we hebben ook nog wel een voorbeeld waar we recent zijn geweest, ook van paarden. Mensen die een aantal paarden hadden op niet zo'n heel groot stukje grond. Nou, daar zijn we de ergste verdichting tegengekomen die we ooit hebben gezien. Daar kregen we een penetrometer, dus dat is een meter waarmee je de bodemverdichting kunt meten. Kregen we niet verder dan 5 centimeter de grond in.
Ja, en eigenlijk moet je je voorstellen, dat is een stalen pen met een handvat eraan, die je dan met je heel je gewicht erop drukkend in de bodem kunt drukken.
Ja, met een hele scherpe punt. Ja, dus die punt, dus daar kun je je zeer mee doen, zeg maar, zo scherp is die.
Ja,
en
dat wil wat zeggen dat je die...
Hij ging er niet in. Nee. En dat lag niet aan dat het zo droog was, hè, want het was ruim voor de droge periode van de afgelopen tijd. Dus het was echt gewoon nog een vochtige bodem.
Ja.
En we kregen hem er niet ingeduwd. Nee. En dat was dan simpelweg door paarden, wat Cindy al zei.
Ja. Ja.
Die daar wel langdurig, jaar achter jaar of jaar na jaar hebben gestaan, inderdaad. En en wat je wel ziet, dat is denk ik ook goed om te vermelden. Op het moment dat je verdichting in je bodem krijgt, kom je ook in een neerwaartse spiraal terecht. Hè? Dus als je eenmaal verdichting hebt, het heeft de neiging om zichzelf te versterken. Want we komen zo op wat het doet met je planten, wat het doet met water en lucht. Maar over het algemeen, als je het niet snel genoeg oplost, heeft het ook de neiging om erger te worden.
Ja, als het dan heftig regent of er gebeurt iets, gewoon een natuurlijk verschijnsel.
Ja.
Dan kan het op die manier al die verdichting verergen.
Precies.
Erger maken. Ja.
Ja.
Ja. Hey, en de penetrometer, hartstikke leuk. We hebben er één en een duur woord. En het is best wel een duur ding. Dat heeft niet iedereen achter in de tuin of in zijn auto liggen. Hoe kun je dat herkennen, die verdichting? Want dat is denk ik de vraag die heel veel mensen dan hebben.
Ja, nou, en dat kan eigenlijk heel simpel. Dus wat je kunt doen eigenlijk, is dat je je eigen grond gaat bekijken en probeert te graven. Dat kan je gewoon met een schep doen. En als je niet al te veel kracht hoeft te zetten, moet je eigenlijk je bodem in kunnen.
Met een spade.
Ja. En word je daar al tegengehouden, zeg maar, door een laag waarbij je echt heel veel kracht en heel veel druk moet zetten, dat wil eigenlijk al zeggen dat daar een verdichte laag zit.
Ja, dus stel ik ga een boom planten en ik moet 2 spades diep en ik ben eigenlijk na die boom planten al toe aan een bakkie koffie, omdat ik helemaal back-off ben. Nou, dan kun je eigenlijk wel van uitgaan dat je door de verdichting heen een boom hebt staan planten.
Aan het scheppen bent geweest. Ja, ja. Klopt. Ja, klopt.
Ja, ja. Ja. Hey, en visueel, want dit snapt denk ik iedereen, hè? Gewoon scheppen. Kun je het ook visueel waarnemen, zo'n verdichting? Dat je in bepaalde jaargetijden gewoon het kunt zien?
Bedoel je in de bodem of aan je planten?
Nou,
we hadden het net
over veel regen bijvoorbeeld. Ja. Zijn er bepaalde kenmerken waar je gewoon ook aan herkennen van, nou, hier is de bodem wel verdicht, want hier en hier zie je gewoon dit
gebeuren. Ja, volgens mij heb je bij verdichting een beetje een soort van seizoenskenmerken. Dus je hebt een winter- en een zomerkenmerk, zouden we dan bijna zeggen. Ja. Nou, wat zie je in de winter is, water blijft op je land staan. En dat komt, hè. Het kan niet door die verdichte laag heen. En mensen, ik wilde zeggen, vergissen zich dan wel eens, maar ik denk dat het dat wel het goede woord is. Dat ze denken dat het grondwater is. Hè. Dus als je kijkt naar niet de afgelopen winter, maar de winter daarvoor, is er natuurlijk meer regen gevallen dan in ieder geval de jaren daarvoor.
Ja.
En toen zagen wij volgens mij alle drie heel vaak dat mensen zeiden, ja, nee, maar het grondwater staat hier heel hoog. Terwijl als je dan gaat graven in zo'n bodem, en je graaft door die verdichte laag heen, kom je relatief droge grond tegen, meer dan eens.
Ja.
Simpelweg omdat het water gewoon, ja, het is door neerslag is het gevallen. Het is op die verdichte laag blijven staan. En dat heeft dus niks te maken met die grondwaterstand. Hè. Dagen later op het moment dat je een perceel hebt wat echt laag ligt, en dat waarvan je ziet dat het bijna vanuit de sloot, zeg maar, op je perceel loopt. Ja. Hè? Dat is een andere situatie.
Maar wel, je noemt een sloot, dus een hele makkelijke indicatie is. Volgens mij wou je dat net ook zeggen.
Ja, ja, precies. Ja.
Als je naar de slootniveau van het water kijkt, en je kijkt naar je perceel, en je ziet dat daar echt navenante verschillen in zitten, Nou, dan kun je al bijna ervan uitgaan dat je een bepaalde mate van verlichting hebt,
ja,
in je bodem.
Ja, absoluut. Ja. Daar zit een kleine kanttekening, is dat je een beetje moet weten hoe fanatiek je waterschap is met het wegpompen van water. Mm-hmm. In ons geval is dat vrij fanatiek, ja. En geeft het een iets wat vertekend beeld, maar het blijft wel redelijk helder. Als je kijkt naar het zomergevolg, die verdichting die zorgt ervoor dat water vanuit het grondwater via de capillaire werking, hè, dus dat wil zeggen door de kleine ruimtes in je bodem wordt het eigenlijk omhoog gezogen, totdat het bij die verdichte laag komt en het kan dan vervolgens niet hoger. Dus dat wil zeggen dat je plant, want die verdichte laag, dat is het andere gevolg. Je plant kan ook niet door die verdichte laag heen groeien als je te maken hebt met een behoorlijke verdichting. Dus eigenlijk wordt je plant effectief afgescheiden van het grondwater in de zomer. Ja, en het logische gevolg daarvan is dat je planten heel snel, die bovenlaag die droogt heel snel uit, de laag boven je verdichte laag. En je plant verdroogt heel snel.
Ja, en als dat een langere periode is, ja, dan verdroogt hij, dan heb je gewoon dode planten. En dat zien we ook met enige regelmaat. Mm-hmm. Als we bij allerlei projecten komen, is dat mensen echt heel druk zijn geweest, jarenlang, om allerlei planten aan te planten, een stinkende best hebben gedaan en uiteindelijk toch best veel dode planten hebben. En daarom, ik benoem nog maar een keer, doen we ook deze podcast. Want dat willen we toch echt helpen om dat te voorkomen. Want deze consequentie die we net noemden, dus echt die verdroging van de planten, die wordt ook heel weinig gezien.
Maar even heel simpel gedacht, hè. Dan denk ik van oké, we hebben als mensen daar met machines overheen gereden. We hebben er met vee heeft er veel te lang op dezelfde plek gestaan. Nou, dan stop ik gewoon met die dingen en dan lost de natuur het gewoon vanzelf wel op.
Ja.
Dat is toch niet zo heel ingewikkeld?
Ja, dat klopt ook. Ja, de natuur lost het uiteindelijk ook wel op.
Maar,
dat is echt wel een grote maar.
Er komt een hele grote maar.
Want uiteindelijk doet de natuur dat. Alleen, we moeten met ons allen echt heel goed beseffen dat de natuur hier echt zijn tijd voor neemt. En dat is meerdere generaties, pakt die, om dat allemaal weer te herstellen. En dat is niet de tijd die wij als mens daaraan willen geven. Dus op het moment dat wij de natuur helemaal los willen laten en denken, dit is een mooi stukje, het maakt me niet uit wat hier gebeurt, kan je dat ook echt doen. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij daar iets wil laten groeien waar je van kan eten, dan zul je daar zelf ook echt iets aan moeten doen. Dus wat door een mens gecreëerd is en je wil het in een mensenleven ook oplossen, moet het ook een menselijke oplossing zijn. En de oplossing die wij daar voorzien is niet fijn en dat is ook niet ideaal, maar gaan we wel doen. En dat is woelen. En dat is toch nog één keer met een machine over die grond. En het klinkt erg tegenstrijdig. Maar daarmee breek je de bodem open. Zorg je ervoor dat de scheuren ontstaan in die bodem. En in die scheuren wil je zo snel mogelijk weer wortels. Zodat die scheuren ook daadwerkelijk open blijven. En dat je dus de bodem echt hebt geholpen om weer een stap vooruit te zetten. Waardoor de planten ook weer een kans hebben.
Ja. Nog even een stap terug, hè, want dat snap ik en daar kan je iets van vinden. Maar denk wel dat het nog goed is om even te vermelden dat verdichting kan ook komen, of in ieder geval een dichtere laag, door de geologie. Denk aan bijvoorbeeld een keileemlaag. Dan heb je geologisch gezien een laag, als je bijvoorbeeld op zandgrond zit, die in één keer veel heftiger is, waar regenwater ook veel minder snel doorheen kan. Dat soort lagen zijn heel belangrijk om wel te respecteren en daar niet in te gaan lopen klooien. En vaak is het ook een zegen, want vaak zitten in die laag dan weer allerlei nutriënten en voedingsstoffen die planten kunnen vinden die in die armere lagen niet zitten.
Ja.
Dus soms is het wel handig om dat je iets, dat je een klein beetje weet van, is dit bijvoorbeeld een keileemlaag die de natuur heeft veroorzaakt, toch? En of is dit iets wat wij als mensen hebben veroorzaakt en kunnen we hier wat aan doen?
Ja. Ja, want we hebben het vandaag echt over mensgemaakte verdichtingen. En door vee benoemen we nog steeds even als mensgemaakt, want dat vee is daar neergezet door mensen.
Nee, want ik ken mensen die bijvoorbeeld in Drenthe een adviseur hebben gehad. En die adviseur heeft toen tegen iemand gezegd, joh, je moet die keileemlaag gewoon even diep ploegen. En dan maak je de situatie wel echt wel een heel stuk erger dan.
Absoluut, ja.
Dus weet hoe dat zit.
Wil je hier voor jezelf wat informatie over hebben? Er zijn gewoon websites voor, dus bodemdata.nl bijvoorbeeld, of dinoloket.nl. Daar kun je je eigen adres invoeren en kun je zien wat je bodemopbouw is. En dat geeft dus inderdaad bijvoorbeeld keileemlagen ook weer in je bodemopbouw. Het vraagt wat kennis, maar het is wel voor veel mensen denk ik een eerste stap. Het zijn makkelijke, overzichtelijke websites om daar eens op te kijken.
Ja, hey, en Woele, ik heb begrepen dat je ook met planten ervoor kan zorgen dat als je de juiste planten aanplant, dat die verdichting sneller oplost dan een aantal generaties.
Ja.
Bijvoorbeeld groenbemesters die penwortels hebben. Wat is een groenbemester? Dat is eigenlijk een plant die een agrariër of een boer plant puur om zijn land te bemesten. En daarom heeft dat zo'n term. Maar je hebt ook bepaalde planten met een penwortel, zoals lupine of sigorij. Die kunnen behoorlijk diep vaak ook door die hardere lagen heen. Dat zou dan toch ook een oplossing kunnen zijn om dat op die manier te gaan doen.
Tot op zekere hoogte, denk ik. En met op zekere hoogte bedoel ik hoe hard je verdichte laag eigenlijk is. Dus daar heb je wel een beetje een gradatie in. We spreken, het gaat om de druk die eigenlijk nodig is om door die laag heen te komen. En vanaf een bepaalde druk zeggen wij, dan wordt het verdicht. Maar daar heb je nog wel een gradatie in. En bij een lichte verdichting komt die penwortel er inderdaad nog wel in. En op het moment dat die wortel er een beetje in komt, komt het bodemleven mee. Ja. En die gaan het, dan eigenlijk wortel en bodemleven samen beginnen langzaam zich, je zou bijna zeggen door die laag te boren.
Ja.
Als je echt een erge verdichting hebt en een harde verdichte laagje, dan zie je dat die wortel vaak gewoon of afsterft of afbuigt boven de verdichte laag.
Ja.
Dan komt er dus ook je bodemleven niet in. En dan, uiteindelijk wat Cindy zegt, zal door de tijd heen, zal dat ook wel heel langzaam komen. Maar niet snel genoeg.
Nee, dus is de verdichting echt heel heftig, dan komen zelfs die wortels er nagenoeg of nog niet doorheen.
Precies.
Nou, mochten mensen toch een lichte verdichting hebben, dan heb ik wel een tip van, wat moet je dan zaaien? Daar zijn al best wel wat onderzoeken naar gedaan. En als je dan de combinatie van sigorij, lupines en heel verrassend pimpernel zaait, dan heb je eigenlijk die combinaties van wortels zorgen ervoor dat het zowel wat oppervlakkiger, heel divers en met sigorij en met lupines wat dieper, dat je eigenlijk een hele mooie combi hebt qua wat je op die manier met een lichte verdichting kunt herstellen in een paar seizoenen. Dus dat is misschien nog wel mensen die zeggen van bij mij valt het denk ik misschien nog wel mee en ik wil het met planten oplossen. Zou je dat met dat trio aan groenbemesters heel goed kunnen proberen?
Ja, zeker.
Alleen dan is het nog niet verstandig om ook echt al fruitbomen en zo te planten.
Nee, dat klopt. Want daar wil ik ook wel iets over vertellen. Of daar hoor ik ook heel veel dingen over. Als je een fruitboom hebt, hebben fruitbomen altijd een hoofdwortel. En die hoofdwortel die maakt eigenlijk een draai op de diepte dat de fruitboom kan wortelen. Dus bijvoorbeeld peren wortelen op ongeveer 50 centimeter, 50, 60. Appelen die wortelen wat ondieper, die wortelen op 30, 40 centimeter. Maar op het moment dat een boom een verdichting tegenkomt, dan gaat die hoofdwortel al een draai maken. En stel je nou voor dat je lupines hebt gezaaid en na 3, 4, 5 jaar is die verdichting, want die was niet zo heel ernstig, is die wel opgelost. Als jouw fruitboom met de hoofdwortel inmiddels een draai heeft gemaakt, maakt hij wel zijwortels, die op een gegeven moment ook door die verdichting dus heen kunnen en wat dieper wortelen. Maar je bent de potentie van je boom verloren, hij zou kunnen wortelen. Dus als een peer in potentie 60 centimeter diep zou kunnen wortelen en hij maakt die draai op 30 centimeter omdat daar een verdichting zit, dan heb je die peer redelijk de rest van zijn leven op die laag, op die diepte wortelen.
Ja, en gehandicapt. Feitelijk, hè?
Veel kwetsbaarder. Precies, voor het zoeken naar nutriënten, het zoeken naar water, maar ook voor stormen.
Ja, stabiliteit.
Stabiliteit, ja. Dat hij dus sneller omwaait. En dit is wel iets wat ik heel vaak hoor, dat mensen zeggen, maar later is het toch, als het is opgelost, dan kan die boom daarna toch wel weer dieper. Ja, maar toch in de potentie zal die dat niet volledig meer gaan benutten. En dat is iets om wel rekening mee te houden, want daarmee doe je eigenlijk je product en je dure bomen wel ernstig tekort. En moet je vaker met de slang erbij om dus water te geven.
En ik zei net al, het is misschien nog goed om daar even op terug te komen. We komen verdichte lagen tegen op verschillende dieptes. Dat heeft ook een beetje te maken met waar het door veroorzaakt wordt. Hè? Als je kijkt naar door machines bijvoorbeeld en door dieren, die zitten vaak relatief hoog. Hè? Dus dan praat je over de eerste 5 centimeter tot ongeveer 30 centimeter. Er zit ook echter een laag die zit veel dieper. Dat komt vaak door het ploegen, door wat we vanuit echt jaar na jaar is er dan geploegd op zo'n bodem. En dat noemen we de ploegsol. En die ploegsol ontstaat eigenlijk doordat de ploeg zich afzet op de ondergrond. En ja, dat is een flinke druk, hè, want hij moet dan bijvoorbeeld 50 of 60 centimeter bodem optillen. En dan zit die verdichte laag dus op 50, 60 centimeter diep. En die vind je dus veel minder makkelijk met een spade. Dus ik dacht, daar moet ik nog even op terugkomen. Maar het blijft een verdichte laag die eigenlijk je bodem, de bovenste laag, afsluit van bijvoorbeeld je grondwater. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat je echt wel even goed moet uitvogelen voor jouw bodem. Heb ik echt op die diepte geen verdichte laag zitten? En ook dus als je het bijvoorbeeld met woelen wil oplossen, dat je diep genoeg woelt.
Ja.
Want anders woel je misschien boven je verdichte laag langs. En dan heeft het hele woelen geen effect gehad.
Nou ja, en ook in de juiste periode van het jaar. Want ook woelen, als het net een natte periode is geweest, waarbij de bodem nog niet voldoende is opgedroogd, maakt dat de bodem zo weer dicht gaat. Er komt één regenval en dan zakken al die scheuren, die zakken weer in. En dat is niet wat je wil. Dus eigenlijk adviseren wij altijd om naar een lange droge periode, dus eigenlijk aan het einde van de zomer, dus in september, als de omstandigheden goed zijn en mocht er net niet heel veel regen zijn gevallen, om dan pas te woelen.
Ja. Ja, want dit is natuurlijk altijd een beetje weersafhankelijk, hè? Dus het zou ook zomaar eind augustus kunnen zijn, of maar inderdaad in die periode. Omdat je dan de bodem als puzzel eigenlijk het beste openbreekt. Zo moet je het zien, hè? Dus zo'n woeler zijn staven die door de bodem snijden. En dat is eigenlijk niet het effect. Het effect wordt veroorzaakt door een soort van eendenvoetje onderaan die staaf, die het bodempakket daarboven optilt. En doordat hij het optilt, breekt het. En het breekt letterlijk je verdichte laag.
Maar oké, ik ben overtuigd, ik ga dit doen. Maar een goede regenbui, heb ik het dan niet weer terug?
Vandaar dat Cindy al zei, het liefst in een droge periode. Hè? Dus dat maakt dat effect langduriger wordt. Maar bijwoelen hoort altijd wortelgroei. Dus een kale bodem woelen kan wel als het daarna direct plant opkomen, en dat zijn dus niet je fruitbomen, maar een groenbemester weer.
Ja.
Met diep wortelende planten, en het liefst ook penwortel, planten met een penwortel, die in die scheuren groeien.
Ja, dus je zegt eigenlijk, doe nooit zomaar alleen maar die machine laten komen, maar altijd in combinatie met direct iets zaaien.
Juist, ja. Dan wel dat het er al staat, maar dan geldt ook een beetje wat jij eerder vertelde over die fruitboom. Mm-hmm. Als er al iets staat en je gaat het woelen, dan die plant die heeft al een zekere diepte gezocht waarop die geworteld is. Dus het mooiste is inderdaad verse penwortels vooral, die scheuren op gaan vullen.
Ja.
Want met die penwortel komen de wortelexudaten, komt het bodemleven mee. En feitelijk wordt die verdichte laag dan van binnenuit verder opgelost. Plus als die plant, als zo'n wortel afsterft, is er een gang. Door die gang kan weer water, kan weer lucht. En dat versnelt eigenlijk, of draait eigenlijk de neerwaartse spiraal om naar een opwaartse spiraal.
Ja, ik heb begrepen, en dus misschien een beetje vloeken in de kerk, dat op kleinere schaal, dus stel je hebt een moestuin en je moet toch bijvoorbeeld wat dieper spitten omdat je daar ook wat verdichting hebt. Of je moet daar toch met de spade bij om wat te doen. Hè? En heel veel mensen zijn steeds meer voor no-dig. Dat op het moment dat je direct daarna iets gaat zaaien, dat de schade die je veroorzaakt nog relatief meevalt. Zodra je maar direct weer zorgt dat er iets gaat groeien.
Ja.
Dus dat iets wat een bodem waar niks groeit, dat meer schade berokkent dan een interventie plegen als mens en daarna gelijk zorgen voor herstel.
Ja, dat is ook wel ons beeld. Dat is, en het ligt er een beetje aan hoe fanatiek je bent met spitten. Als je dat dan toch doet, steek het dan los en gooi het niet allemaal op zijn kop.
Ja.
Draai niet steeds die bovenlaag op zijn kop, waarbij de bovenkant zeg maar onder komt te liggen.
Ja.
Maar steek het gewoon los.
Ja.
En inderdaad, zorg ik dan zo snel mogelijk weer voor planten. Dat is ook wel ons beeld.
Ja, dus eigenlijk bij elke interventie die je doet, zorg daarna eigenlijk direct weer dat er iets kan en gaat groeien.
Ja.
Als mensen zijnde.
Ja. Ja, dat is wel de belangrijkste takeaway, denk ik. Die moeten we mensen echt wel meegeven. Wacht daar gewoon niet mee, want dan... Ja, weet je, de natuur is heel grillig. Dat zien we nu elke keer ook weer. Als je echt te lang wacht en het gaat regenen en het is allemaal weer dicht, heb je het allemaal voor niks gedaan. En dan kan je eigenlijk opnieuw beginnen.
Ja.
Ja. Ja. Plus, nou ja, die plant erop brengt veel meer andere voordelen met zich mee. Hè. Dus ook je bodem is beschermd. Tegen regenval, tegen zonlicht, dat soort zaken. Dus het is niet alleen voor je verdichting, maar ook om andere redenen dat het heel goed is om het direct weer die plant op te hebben.
Ja, ik heb zelfs gehoord, hè, ik weet niet of dat waar is, maar jij had het over de capillaire werking van de bodem en dat snap ik helemaal. Hè. Dus dan kan dat grondwater veel beter naar omhoog trekken. Maar ik heb zelfs mensen horen praten dat, en als we aan de kust zijn, dan weten we dat allemaal, dat twee keer op een dag aan de kust het water omhoog komt en het water ook weer naar beneden komt. En dat mensen zeggen, ja, waarom zou dat alleen maar aan de kust zijn? Dus dat werkt voor het grondwater ook zo, dat op basis van de getijden grondwater een beetje omhoog gaat en zelfs weer naar beneden gaat. En als je het helemaal holistisch kijkt, dan zeggen mensen, ja, eigenlijk ademt onze aarde dus op die manier in. En ademt ook op die manier weer uit. Want op het moment dat het grondwater een klein beetje naar beneden trekt, dan wordt er dus zuurstof de bodem ingetrokken.
Ja.
En op het moment dat het grondwater omhoog komt, dan wordt de CO2, wat de organismen in de bodem hebben veroorzaakt, weer uitgeademd. En op die manier zorg je er niet alleen voor dat je planten water krijgen twee keer per dag vanuit de ondergrond, maar eigenlijk dat je een levend, dat de aarde als geheel in- en uitademt.
Ja.
En op het moment dat je verdichting hebt, dat je zo'n essentieel onderdeel van hoe de aarde functioneert, eigenlijk stopt met functioneren.
Ja. En we kunnen ons dat gek genoeg allemaal heel makkelijk voorstellen met de zee. Hè? Dat de maan de zee beweegt.
Ja.
En we vergeten wel eens dat dan eigenlijk heel simpel ook met het grondwater kan.
Exact. Dat het bij ons hier gewoon onder onze voeten ook gebeurt.
Ja.
Ja. Ja, hoe logisch eigenlijk, maar hoe mooi ook eigenlijk.
Ja, absoluut.
En hoe jammer als je die verdichting hebt, los van alle andere dingen die dan niet helemaal lekker werken, dat ook dit ademen van de aarde, onze aarde niet meer goed kan ademen.
Ja.
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 Ja, die natuur is eigenlijk zo fantastisch als je er echt goed naar kijkt en je er echt in verdiept. Ja, die is gewoon super inventief hoe die dat allemaal ontwikkeld heeft in al die jaren.
Ja.
Ja.
Nou ja, en daarom ook denk ik dat we dit probleem even, nou, specifiek wilde bespreken, een aparte aflevering van wilde maken, omdat op het moment dat je dit dus hebt, ja, heb je wat Martijn zojuist vertelt, niet, zeg maar, de hele ademing van je bodem heb je niet, je wortelgroei heb je niet. Dus dit is voor ons eigenlijk een basisprobleem wat je eerst moet aanpakken voor heel veel andere, voordat je voor andere dingen kunt doen. En wat we, nou, volgens mij nog niet expliciet gezegd hebben, pak dit aan voordat je je planten neerzet. En dat is niet alleen omdat die plant anders qua wortelgroei beperkt is, maar het is ook veel makkelijker om een bodem te woelen op het moment dat er nog geen planten in de weg staan.
Ja.
Dus dat hebben we nog niet expliciet gezegd, maar je hebt gewoon, het is makkelijker om dat kan ook nog steeds met een relatief kleine trekker, je bodem te woelen. Als je geen rekening hoeft te houden met bijvoorbeeld ook, en dat geldt dus ook al voor bosplantsoen, met bosplantsoen. Want op het moment dat het bosplantsoen er al staat, kun je daaronder niet meer woelen. Nee. Dus dat betekent ook dat bosplantsoen, die houdt altijd een verdichte laag daaronder.
Ja, toch is dat lastig, hè? Want als jij al heel lang bezig bent met een project, of
zeker,
dat nou een tuinderij is, of een voedselbos, of een agroforestry systeem, en heel vaak hebben mensen er naartoe geleefd dat ze daadwerkelijk iets met het land mogen kunnen doen, omdat ze of eigenaar zijn geworden of het pachtcontract is getekend. En dan kom jij met je podcast en zeg, ja, je moet ook nog eens een keer wachten tot augustus. Dan moet je het gaan woelen, of in ieder geval aan het einde van de zomer. Dan moet je iets in gaan zaaien. En dat betekent dat ik mogelijk pas volgend jaar kan beginnen met het planten van mijn bomen. En dat een jaar later is dan hoe ik dat eigenlijk in gedachten had.
Ja.
En de beste tijd om een boom te planten was nog steeds gisteren.
Ja. Ja.
En zo gaat het spreekwoord. Ja. Dus dat is best wel lastig.
Ja. Maar ik denk, en als ik nu hier rondkijk, dat we alle drie wel van mening zijn dat je die vertraging aan het begin vaak wint gedurende de jaren daarna.
Helemaal mee eens. Maar ik wil het gevoel toch nog wel op tafel, want ik snap het heel goed. Mensen hebben echt het gevoel van eindelijk mogen we en er is niks beters in de wereld. Hè? Alle problemen kunnen we oplossen met het planten van meer bomen, hoor ik heel vaak mensen zeggen. En dat snap ik ook. En dat gevoel heb
absoluut,
ik ook. Hebben we alle drie ook.
Ja.
En het voelt dus heel tegenstrijdig.
Ja.
En tegelijkertijd, als je een paar jaar verder bent en je hebt deze stappen wel gedaan, dan gaan welke bomen je ook gaat planten en welke planten je ook gaat planten, die gaan zoveel beter groeien.
Precies.
Dat je dat wachten dubbel en dwars weer terug gaat verdienen.
Juist.
En ook de bomen en struiken gaan er veel harder door groeien.
Ja. En mocht je nu toch al iets hebben staan, want dat is volgens mij ook, hè, want anders ja, brengen we daar een soort van doemboodschap met, nou, je kunt niks meer. Ook hè, nog steeds woelen tussen je planten helpt, want dat betekent dat je de verdichte laag in ieder geval openbreekt op de plekken tussen je planten die je al hebt staan. Wat betekent dat daar wel grondwater water de grond in kan en grondwater opgetrokken kan worden. En betekent ook dat als daar de lagen doorbroken worden, dat eigenlijk de rest van de verdichting die dan nog wel onder je plant zit, vanaf de zijkant ook weer, ja, ik zou bijna willen zeggen, aangevallen wordt door het bodemleven.
Ja.
En ja, sneller afgebroken wordt.
En is dat niet mogelijk of wil je dat niet, dan zou je zelfs nog voor met diepwortelende groenbemesters ook alweer goede stappen kunnen zetten. Maar probeer er vanuit jouw situatie wat je wel en niet kan of wil doen en welke stappen je al gezet hebt, altijd te kijken van, maar hoe kan ik het proces van dat die verdichting eruit gaat toch proberen te versnellen.
Ja.
Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal.
Ja, ja, helemaal eens.
Zeker weten. En ik denk dat we het daar ook mee afronden voor nu. Want het was weer een mooie podcast zo bij elkaar. En we willen jullie nog even wijzen op dat mocht je nou vragen of opmerkingen hebben of dingen die we voor jullie mee moeten nemen. We hebben ook een mailadres. En dat is podcast@bodemenplant.nl. Nou kijk, dat was een mooie afronden. We zien jullie weer bij de volgende aflevering.
Graag de volgende keer.
Ja. Tot ziens.